Saturnus tijdens 11 uur. Goedemorgen luisteraars en welkom bij de 59e aflevering van het programma Satelliet. En daarin geloof ik Patrick allereerst een klein stukje muziek. En die komt van de Saturnus Fellow LP Getruvi. Dat was Suspicion, een track uit de Saturnus Fellow LP. En we gaan ook deze week van start met wat regionale informatie.
Inderdaad Jan, goedemorgen ook en ook een goedemorgen aan de luisteraars. Zoals gebruikelijk eerst de dagklapper voor deze week. En die dagklapper die komt dan meestal in de vorm van ons weekblad Vrij Maldegem. En we gaan het met name ook over dat Vrij Maldegem hebben. Die mensen durven af en toe nog wel eens een boek uitgeven. We denken bijvoorbeeld aan het boek Kriekperen van Astram. Wel nu, binnenkort komt er weer iets nieuws van de pers. Bij drukkerij Vrij Maldegem verschijnt binnenkort een nieuw boekwerk van de hand van douaneluitenant Roger Morre. Duikspringen in de tijd van toen. Dat als vervolgverhaal in Vrij Maldegem verscheen, wordt thans op verzoek van vele lezers in een meer uitgebreide versie in boekvorm uitgegeven. Hoe Roger Morre himself en zijn nieuwste werk gestalte kregen, wel nu dat kunt u lezen deze week in het Maldegemse weekblad Vrij Maldegem dus. Roger Morre en Duikspringen in de tijd van toen, een serie artikelen betreffende geschiedkundige feiten en belevenissen die de auteur uit zijn jeugdjaren zijn bijgebleven. Een boek dat vast meer dan de moeite waard zal zijn.
Goed, dan ook nog een bericht afkomstig van de Brailleliga. Daar gaat namelijk ter gelegenheid van de 80e verjaardag van die Brailleliga dit jaar een grote tombola door. Waarvan de trekking zal plaats hebben op vrijdag 9 december 1983 te 19 uur dit dan in Brussel in de Engelandstraat. Meer dan 1000 loten, waarvan 4 grote loten, 1 van 2 miljoen, 1 van 500.000, 1 van 250.000 en 1 van 100.000 in de vorm van staatsfondsen, zijn daar te winnen. Het biljet kost 100 frank, het boekje 300 frank en per boekje heeft u 4 kansen. Als u dat bedrag verhoogt met 11 frank voor de verzendingskosten en u stort het totale bedrag op de bankrekening 210-088-72-63-66 van de Brailleliga, dan maakt u dus kans om een van die mooie prijzen te winnen. Daarboven kunt u ook bij de Brailleliga kerst- en nieuwjaarskaarten bekomen. Dit dan 4 kaarten voor 100 frank. Er is een grote keuze, waaronder kaarten die prachtige vormen van P. Redouté. Als ook fraaie stadsgezichten van Aad, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Doornik, Henk en ga zo maar door. Nog even het bankrekeningnummer vermelden, misschien 210-088-72-63-66, de namen van de Brailleliga.
Goed Jan, dat was het voor wat jou betreft. Dan hebben wij ook voor de mensen die eventueel nog dit weekend een dokter zouden van doen, hebben even de doktersdiensten. We gaan even kijken hoor. 11 november, dat is dan net achter de rug. Vanaf donderdagavond 10 november om 18 uur tot zaterdagmorgen 12 november, dat is dus voorbij. En ik geloof dat daar verder weinig in vermeld staat in verband met de doktersdiensten. Misschien de apotheekdienst. Van zaterdagmiddag 12 november tot de volgende zaterdagmiddag is het apotheek De Puit, Markt te Maldegem, die de dienst verzorgt. Telefoonnummer 050 71 17 02. Dat was het, Jan.
Dan heb ik nog deze morgen tijdens de voorbereidingen van dit programma nog een telefoontje gekregen van de mensen die verleden week te gast waren, namelijk de Adegemse Hondenschool. Verleden week is het adres van die vereniging niet zo goed via onze radio aan bod gekomen. Daarom misschien nog even vlug herhalen. U kunt die Adegemse Hondenschool aantreffen op de hoek van de Ringlaan met de Zandachterstraat, dus op het Vliegplein in Adegem. En u kunt daar terecht dinsdag en vrijdagavond vanaf 19 uur. Dat is bij deze dan ook rechtgezet. Goed, we gaan terug muziek draaien. En ik ga er toch aan om nog een fragment te draaien van die LP, uitgebracht dus door Saturnus. Een nummer van Polanka. Komt eraan.
Satelliet. het regionale magazine voor Maltegem en omstreken. Hebt u als individu of vereniging interesse? Schrijf dan naar postbus 45 te Maltegem. Of telefoneer 050 71 14 99 of 050 71 53 56. Satelliet, meer dan de moeite waard.
Inderdaad, wij zaten zo'n tijdje, een aantal maanden, tamelijk vol qua programma. Maar vanaf volgende week is er dus weer ruimte genoeg opdat nieuwe verenigingen zich zouden kunnen aanmelden. U hebt daarnet, beste luisteraars, de adressen en telefoonnummers gehoord. Wij hopen maar dat er in het Maldegemse, en dat mogen zeker ook de omliggende gemeenten zijn, nog steeds verenigingen of individuen zijn die iets te vertellen hebben voor deze micro en dan ook die stap durven zetten naar deze studio's.
Misschien er nog even bij vermelden, Patrick, dat de mensen niet het verkeerde idee moeten koesteren wanneer ze bijvoorbeeld de maandag telefoneren, dat ze dan onmiddellijk de zondag erop in het programma kunnen.
Nee, dat kan.
Dus misschien liefst toch wel een aantal weken op voorhand
een
afspraak
weken
maken.
Op voorhand. Idem dito voor opmerkingen, reacties en dergelijke, die zijn ook welkom op onze adressen. Als u zich eventueel bedenkingen maakt omtrent bepaalde programma's, punten waar u het al dan niet mee eens bent, het kan misschien interessant worden als wij ook dat in het programma zouden kunnen opnemen, wie weet. Dus het staat u allemaal vrij om te reageren op het even welk thema dat hier behandeld wordt. Dit gezegd zijnde, denk ik dat het zo stilaan tijd wordt om met het gesprek van deze week te gaan starten.
Inderdaad.
En dan heb ik hier naast mij, of rond mij, aan deze ronde tafel waar wij ons aan bevinden, twee heren. En dat zijn dan in de eerste plaats, ik ga maar beginnen met de meneer die naast mij zit, de heer Etienne Dont van het Davidsfonds van Maldegem. Welkom Etienne hier in onze studio. Misschien kunt u kort iets over uzelf vertellen. Wat doet u in het dagelijkse leven? Wat is de reden dat u nu hier aan deze tafel zit? Misschien even kort voor de luisteraars.
Wel, ik ben voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. En ik ben ambtenaar op het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. En als voorzitter van het Davidsfonds ontplooien we heel wat culturele activiteiten. En het is over een belangrijke activiteit daarvan de uitgave van het boek over Zoetendaal en dat we hier te gast zijn. Maar daarover zal dan ook wel meer bepaald onze ondervoorzitter Jeroen van Maldegem wat meer vertellen.
En dan komt Jeroen ook ietsje dichter bij de micro. Jeroen, u bent ook van Maldegem. Geloof ik. En
ik ben eigenlijk, Patrick, een Middelburgenaar van geboorte. Ik ben langs de vaart geboren, eigenlijk niet zo heel ver van waar de abdij van Zoetendaal gestaan heeft. Maar ik woon voor het ogenblik op Kleid. Ik ben getrouwd met de Kleidse vrouw. Mm-hmm. En ik werk in Brugge bij de douane. Maar het hoofde van mijn liefhebberij, chemkundebedrijven, is het eigenlijk dat ik hier zit. En dan als ondervoorzitter van het Davidsfonds ook, om het boek vandaag voor te stellen.
Hoe lang, Jeroen, bent u al geïnteresseerd in de geemkunde, in de geschiedenis? En hoeveel jaar houdt u zich daar dan ook al actief mee bezig? Is dat iets dat van in uw jeugd bestond, die interesse?
Dat mag ik niet zeggen dat het van in mijn jeugd is, maar ik geloof dat het vooral gekomen is door het wegtrekken uit de streek. Ik ben namelijk in 1958... moeten verhuizen, omwille van mijn werk, naar Wustwezel in het Antwerpse. En het is zo wel dat ik heimwee ben beginnen voelen naar mijn streek. Ik geloof dat het bij veel mensen zo is, eens ze uit een vertrouwde middenweg zijn, dat ze daar eigenlijk meer beginnen aan denken. En zeker als het de streek betreft waarin men zijn jeugd doorgebracht heeft. Maar ik volg dus nog altijd, zelfs bij mijn 4 jaar verblijf in Wustwezel, alle treinen en zeilen uit de streek. En ik las vooral de artikels van Daniel Verstraeten, die heemkundig voor Maldegem zeer belangrijk zijn gebleken.
En die man is verleden jaar, geloof ik, omstreeks dezezelfde tijd van het jaar.
Inderdaad, misschien even.
Jan gaat even in de registers opzoeken,
de datum opzoeken. Wordt al een hele waslijst, Patrick. Ik kan het niet zo direct terugvinden. Misschien kunt u het er ondertussen voortlaten.
Het is naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek, waarschijnlijk een bundeling van zijn artikels die in het Vrijmal
de
verschenen zijn.
Ter gelegenheid van de boekenbeurs.
28 november.
28 november, dat is dus bijna een jaar terug.
Ja.
En dan zijn wij zeer verheugd dat we vandaag opnieuw eens een stap kunnen doen in het grijze verleden van Maldegem, van onze streek. Want dat zal best interessant zijn. Het is zeer boeiend om zo te horen hoe het er hier vroeger aan toe ging. Maar vooraleer we daaraan toe zijn, gaan we toch eerst nog iets anders, geloof ik. Kijk, een korte schets. Je hebt hier enkele folders meegebracht.
Ja, graag dan toch eerst even Davidsfonds voorstellen. Wel, Davidsfonds is de grootste culturele vereniging in Vlaanderen, meer dan 70.000 leden. En dat met een christelijke inspiratie. Hoe werken we nu? Wel, door de uitgave van boeken en platen, het organiseren van allerlei voordrachten, kleinkunstavonden, filmavonden, muziekavonden en zoveel meer. Nu, zoals ik al reeds zei, geven we dus boeken uit, maar ook platen. En binnen het ruime aanbod op de platenmarkt is het steeds de bedoeling geweest van het Davidsfonds eigen accenten te leggen en goeds van eigen bodem te brengen. En er ook binnen het bestek van deze uitzending laten we dan ook enkele nummers uit ons repertoire beluisteren. Het eerste nummer is geput uit de plaatprijs voor de singing van het koor Concinity uit Leuven. Dit koor heeft ruime bekendheid verworven in binnen- en buitenland als vertolker van Gregoriaanse, polyfonische en zogeheten klassieke muziek. En in 1982 heeft Concinity het aangedurfd koorbewerkingen te brengen van zeer gekende nummers van beroemdheden als Cat Stevens, Paul McCartney, John Lennon, Paul Simon en Art Garfunkel. Het mooie Morning Has Broken van Cat Stevens laat de luisteraar de sfeer van deze LP proeven.
Dat ook al te horen was op 2 februari 1983. Praise for the children and morning has broken. Er zijn al een paar activiteiten van het Davidsfonds aangehaald. Uitgeven van boeken, uitgeven van platen. Maar er is, dacht ik, nog meer dan dat.
Inderdaad, Davidsfonds Maldegem heeft een heel interessant jaarprogramma 83-84 opgesteld. Tientallen activiteiten, maar we willen ons hier beperken tot de voornaamste. In december is er het optreden van het Gents Madrigaalkoor onder leiding van Johan Duyck in de Sint-Barbara-kerk. Het wordt trouwens ook een plaat uitgegeven door het Davidsfonds. In februari hebben we de voordracht van de bekende journalist Hugo de Ridder over zijn boek De Kei van de Wetstraat, vorig jaar uitgegeven door het Davidsfonds. En in maart is er het optreden van de bekende voordrachtkunstenares Tine Ruisgaard over de sprookjes van Godfried Bomans. Daarnaast zijn er ook heel wat activiteiten die verband houden met Maldegem zelf. En onder meer verwijs ik naar de voordracht Maldegemse fauna en flora in het wild in december in samenwerking met het Groencomité. Een voordracht over de geschiedenis van de abdij van Zoetendalen door onze ondervoorzitter in Donk in samenwerking met de Boerenhilde. En dan in Kleid in februari is er een gesonoriseerde diavoorstelling Maldegem, mijn gemeente. Zoals u dus ziet is er dus voor iedereen wat te doen en programmeren we zowel algemene activiteiten als Maldegemse activiteiten, niet alleen te Maldegem zelf, maar ook in Kleid en in Donk en waar het past en kan ook in samenwerking met andere organisaties.
Het is zo dat om zo'n activiteit mee te maken, dat je niet per se tot het Davidsfonds zelf moet behoren als toeschouwer of als deelnemer.
Nee, helemaal niet. Onze activiteiten staan allemaal open voor iedereen. Er wordt dus alleen maar, moet ik wel zeggen, dus ook begrijpelijk een kleine korting dus gegeven voor de leden van het Davidsfonds. We gaan nu een nieuwe plaat brengen van Davidsfonds. Wel, in de afgelopen jaren bracht de Davidsfonds in de reeks Vlaamse orgelpracht een aantal LP's uit die de buitengewone klankkwaliteiten van verschillende historische orgels in Vlaanderen tot een volle recht laten komen. En nu in het volgend nummer vertolken Johan Huys, een meester op het klavier, samen met de vermaarde trompetspeler Theo Mertens, het Ave Maria van Franz Schubert.
Tot zover Theo Mertens met de prachtige uitvoering van het Ave Maria. We hebben al iets vernomen over het Davidsfonds, over hun activiteiten. Maar ik dacht toch wel dat het vandaag allereerst de bedoeling was om het boek De Abdij van Zoetendaal te Maldegem te gaan voorstellen aan de luisteraars van ons Saturnusstation. Misschien een eerste vrij logische vraag. Wat was nu die abdij van Zoetendaal en waar situeerde zich die abdij?
Ja, voor er een abdij was hier in Maldegem, was dat eigenlijk een hofstede. Dit feit blijkt uit de tekst, die letterlijk te lezen is in de stichtingsoorkonde. Er wordt er namelijk in vermeld dat er een hofstede met een aantal gemeten grond door Beatrice van de Poelen en haar zoon Johan geschonken wordt aan Lambert van Waasten. Het was dus de bedoeling dat daar een abdij gesticht werd. En het zijn Augustijner monniken die daar naartoe gekomen zijn vanuit het Noord-Franse Waasten. De streek waarin de abdij van Zoetendaal ontstaan is, was alleszins nog in die tijd zeer onherbergzaam, sterk bebost. Er waren veel vijvers aanwezig. Er waren nog gebieden die drassig waren, moerassig. Bijvoorbeeld noem ik hier de naam Vake Moeraspolder. En ook de omgeving van Paddepoelen was zeker niet zo herbergzaam. Paddepoelen lag dus niet ver van Zoetendaal.
Misschien ook wel belangrijk, Jerome, in dit verband. Wij weten het nu natuurlijk al vanuit het voorbereidend gesprek. Maar Maldegem en ook de streek dus van Zoetendaal, benoorde Maldegem, dat was eigenlijk een kuststreek, veel meer dan dit nu het geval is. Als je nu voor de luisteraars eens een foto zou moeten maken, gemaakt in de tijd van 1200 tot de middeleeuwen, hoe zou dat daaruit zien ongeveer? Zou de zee daar vlakbij lopen? Welke rivieren lopen daar in die streek? Wonen daar veel mensen?
Ja, het is eigenlijk wel niet zo heel eenvoudig om die streek van toen op te roepen, omdat ze zoveel veranderd is bij wat we nu voor hebben, wat we nu te zien krijgen. En de kaarten die over die tijd tot ons gekomen zijn, zijn heel zeldzaam, om niet te zeggen onbestaande. Maar het is een feit dat de zee kwam tot bij Middelburg, laat ons zeggen. Middelburg dat toen niet bestond natuurlijk in 1215, maar dat toen heilig was. We mogen zeggen dat het strand, dat de zeegrens gelijk liep met de grens tussen wat wij nu kennen als poldergrond en zandgrond. Er zijn hier en daar wel inhammen geweest. Sommigen zeggen zelfs dat de zee tot kort bij de kampel zou gekomen zijn. Kampel dus op kleid gelegen, maar dat de kampelhoogte ongeveer de grens zou uitgemaakt hebben tussen de zee en het vasteland. Maar dat is dan van hele tijden ver.
Ook het huidige landschap, dat mag men toch niet verplaatsen naar de tijd van toen. Als we nu denken aan Zoetendaal, misschien voor de mensen die niet weten wat Zoetendaal is. Tussen haakjes, dat is dus langs de weg Maldegem-Knokke. Als je ongeveer aan Leegjesbrugge komt, dan kijk je rechts. En dan zie je daar enkele hofsteden, zo wat verscholen achter wat groen. Ja. Dat is eigenlijk het stuk grond waar we het vandaag zullen over hebben, maar dan wel in vroegere tijden. Maar nu, dat landschap daar, dat wordt hoofdzakelijk overheerst door die kanalen. Maar ook dat was vroeger niet aanwezig.
Ja, u hebt daar juist de beschrijving gegeven waar de abdij van Zoetendaal gestaan heeft, Patrick. De mensen noemen de dag van vandaag nog die die nederzetting de vier hofsteden. Dat is omdat er vier hofsteden uitgebouwd worden, omdat daar vier families wonen. Het zijn de families van Kaneit, Vak en de Deinen. Wat de kanalen betreft die we nu zien, natuurlijk waren die er niet. Want zelfs de Lieve, die later gegraven is dan het ontstaan van de abdij van Zoetendaal, was er niet. De waterlopen die er in die tijd liepen, waren de natuurlijke waterlopen die voor de afwatering van ons achterland zorgden. Zowel voor wat betreft het water van Burkel, als van Papinglo, als van het Rongengoed, als van de Adenhemse Bergen, als ik me zo mag uitdrukken. Dat waren waterlopen die in het landschap van zuid naar noord liepen. Zoals... En de belangrijkste waterloop was ervan de Ede.
En die kwam dus recht in de zee uit?
En de Ede kwam in de zee bij Aardenburg.
Jérôme, vooraleer wij ons dan definitief tot Zoetendaal gaan beperken, zie dan toch nog even een schets. Hoe zag Maldegem eruit in de tijd van 1215 ongeveer? Want het is naar dat jaartal dat wij ons gaan begeven zo dadelijk.
Maldegem moet toch al een belangrijke gemeente geweest zijn op het ogenblik dat de abdij van Zoetendaal gesticht is. De heerlijkheid Maldegem wordt al vroeg vermeld en personen van de adellijke familie van Maldegem hebben zelfs in de 11e eeuw deelgenomen aan de eerste kruistochten naar het Heilig Land. Maldegem was mijn zinziens een volwaardige gemeente op dat ogenblik, met een ruime kerk, met een voornaam kasteel. Waarschijnlijk is er wel een oudere vesting geweest nog bij de kerk. Dat heb ik namelijk eens vernomen van eerwaardige heer Notterdame, die in de tijd zo'n studie gemaakt heeft over Snellegem. Hij baseerde zich op wat ik nu gezegd heb, voor wat ik nu gezegd heb, op het feit dat het gebruikelijk was bij de Frankische nederzettingen, en dat de kerk, zowel als het kasteel, de oorspronkelijke vesting, vlakbij water aangelegd werd. En dan was het natuurlijk hier in Maldegem de Ede die daarvoor in aanmerking kwam.
Als we nu even die abdij van Zoetendaal zelf gaan bekijken, waarom werd nu in feite zo'n abdij gesticht dus in 1215? Die abdij had, dacht ik, nog een andere rol dan alleen zuiver christelijk. U hebt daar vernoemd een sociale, economische, politieke rol zelfs.
Ja, ik wil toch nog eens herhalen dat een abdij op de eerste plaats een geestelijke stichting is. Dat het de plaats is waar beschouwende monniken verenigd samenleven. En ook de bedoeling van de stichteres is geweest dat daar een abdij opgericht werd voor het zieligheil van haarzelf, van haar familieleden en van haar nabestaanden. Maar daarnaast, naast het feit dus van die religieuze doelstelling, was er zeker meer. Zo'n abdij verkreeg allengs, en zeker in de tijd van de 13e eeuw, toen de abdijen als paddentoelen uit de grond rezen, mag ik zeggen, verkreeg veel schenkingen. Eigendommen, renten, tienden. Waardoor ze op den duur rijk werd eigenlijk. We moeten nu zeggen van de abdij van Zoetendaal dat het nooit geen grote abdij geworden is. Professor Van Mingrood zegt in zijn boek dat er nooit meer dan acht monniken op Zoetendaal geleefd hebben. Maar men mag zich dat toch ook niet te klein voorstellen. Omdat er naast die monniken toch een pachter was op het hof. En die pachter kon kinderen hebben. Er kon een stielman op het hof aanwezig zijn. Als we weten dat elke abdij toch een molen had, een brouwerij en dergelijke, waardoor die abdij op zichzelf kon gaan bestaan, kon leven. Dan weten we dat er meer dan acht mensen zeker bij betrokken waren bij de uitbouwing van zo'n abdij. En dan moet ik er onmiddellijk bij zeggen, De abdij van Zoetendaal verwierf al in de 13e eeuw een eigendom van 408 hectare. Dat betekent dus ook dat zij verschillende pachthoeven hadden. En op die pachthoeven zaten telkens pachters, waren er dus mensen ook te werk gesteld. Zij waren eigenlijk werkgevers voor de streek. Naast die rol dus als eigenaars speelden ze een zeer grote rol op het gebied van de waterschap en de inpoldering. Het is bewezen, het staat zwart op wit op perkament dat een abt van Zoetendalen de opdracht gegeven heeft om de vakkeleien te graven. De vakkeleien die nu nog altijd, de vakkeleien staat in verbinding met het Sappardvaardeke en verder met de Donkse Beek, die nu nog altijd van groot belang is voor de afwatering van de streek. De abten van Zoetendalen werden zelfs op verschillende ogenblikken dijkgraaf genoemd. Bij zoverre dat ze tot in de steden van de omtrek een grote naam hadden. En als dijkgraven, als specialisten op het gebied van de waterschap en de inpoldering geraadpleegd werden door bijvoorbeeld de schepenen van Sluis. Ja, ik zou nog kunnen wijzen op andere rollen, maar daar kunnen we misschien straks op ingaan. Bijvoorbeeld Zoetendalen, de abdij van Zoetendalen en een abt bij monden van een abt. En hebben zij een rol gespeeld in de stichting van de Leuvense Universiteit. En ze waren ook gekend op het gebied van een Vlaams gezindheid. Maar misschien daarover later een beetje meer nog.
Ja, misschien dat we ook Etienne er nogmaals kunnen bij betrekken. Dat betekent dat we terug iets gaan laten
ja,
horen.
Ja, inderdaad. Het volgende muzikaal intermezzo komt uit de nieuwe LP Always Remember van het trio Cassiman. In de jaren 60 bepaalde dit trio mede het ontluikende Vlaamse kleinkunstgebeuren, vooral met zijn eigen interpretaties van volksliederen uit de hele wereld. Na 15 jaar onderbreking om beroepsredenen verschijnt het trio Cassiman, twee broers en een zus, terug voor het publiek. Wij luisteren naar het liedje Come Back Liza.
Come back Liza. Come back Liza. Come back, girl.
Misschien vooral hier we concreet op het boek ingaan, nog even een vraagje. In verband met het leven in zo'n abdij. Uit wat bestaat ook zo'n abdij? Misschien een dubbele vraag.
Van een abdij staat een abt. En de tweede in rangorde is de prior. Dat zijn allebei voorname figuren in zo'n abdij. Het is bewezen dat ook de abdij van Zoetendalen onder andere een scriptorium had. Dat wil zeggen dat er een plaats was, of dat er mensen aanwezig waren die konden documenten opstellen, die konden oorkonden schrijven. Want er zijn zelfs oorkonden geschreven op Zoetendalen die geen betrekking hebben op Zoetendalen zelf, dus in opdracht vanwege andere mensen gemaakt zijn. Het werk en de bedrijvigheid in zo'n abdij was zeer veelzijdig. Natuurlijk is ons hart sterk bijgebleven. Het vroege opstaan, het om de twee uur opstaan van 's nachts al. En ook het, wat betreft het eten, het magere bier dat op de tafel gebracht werd. En ook het vis eten. Op zeker ogenblik is het alleszins geen gebruik geweest op Zoetendalen dat er vlees geëten werd. Er werd vooral vis op tafel gebracht. Die vis werd ter plaatse gekweekt. Want op oude kaarten ziet men nog dat vroeger in de omgeving van Zoetendalen zich verschillende vijvers bevonden. Eigendom dus van de abdij van Zoetendalen waarin die vis gekweekt werd. Er was, zoals ik al gezegd heb, ook wel een molen aanwezig. In het geval Zoetendalen was het een watermolen. En er was ook een brouwerij.
Het was dus zo dat de abten dus in feite volledig zelf in hun levensonderhoud voorzagen.
We mogen dat gerust beamen. Een abdij was een gemeenschap op zichzelf die volledig voor zichzelf kon instaan. Maar het is wel zo met de abdij van Zoetendalen dat van meet af een spijkerrente, een opbrengst van de belastingen uit het spijkeren van bruggen door de graaf van Vlaanderen toegewezen was als hoe zou ik het zeggen, begunstiging voor de Abdij van Zoetendaal, waardoor dat zij zeker een deel van het jaar een leeftocht konden betalen. Het is alleszins zo geweest dat de meeste abdijen in die tijd door de graven van Vlaanderen op een bijzondere manier begunstigd geweest zijn.
Die monniken, Jérôme, bewogen die zich ook te midden van het gewone volk, of bleven die toch tamelijk in afzondering? Of omgekeerd, kon het volk ook terecht in zo'n abdij voor bepaalde benodigdheden of taken die moesten gedaan worden?
Ja, uit de abtenlijst kunnen we afleiden dat er sommige abten uit Van Maldegem zelf van geboorte zijn. De meeste abten kwamen uit de abdij van de Eekhout te Brugge, omdat dat te beschouwen is als de moederabdij van de abdij van Zoetendaal. De abdij van Zoetendaal was een Augustijner abdij van witte monniken van Arouijze. Het is zeker een feit dat de abdij dicht bij het volk stond. Het is onder andere nu gebleken bij opzoekingen door professor Van Mingroet dat er een school bestaan heeft op Zoetendaal. Dus dat de kinderen uit de omgeving op Zoetendaal konden gaan les volgen. Het is zeker dat de monniken van Zoetendaal in een kapel van Leestjes diensten verzorgden waar het publiek kon naartoe komen, waar de mensen uit de omgeving dus konden mishoren. Mm-hmm. En naar de eindtijd toe is het zeker dat er ook parochiale activiteiten gebeurd zijn binnen de abdijen zelf. Ik bedoel geboorten, ik bedoel doopsels, huwelijken en begrafenissen. Dat die hebben plaatsgegrepen op de abdijen zelf.
Misschien even voor de luisteraars erbij vermelden. De luisteraars die denken dat we een paar honden hebben overgehouden aan onze vorige uitzending. Niets is minder waar. Het is namelijk Patrick die dacht ik snip verkouden is.
Inderdaad, Jan. Wij horen zien nauwelijks. Maar goed, wij gaan dan toch maar verder. En we hopen onze hoestbuien te beperken. Vooral even dan naar een volgend kapitel kunnen overgaan. Dan toch nog, denk ik, een vraag. Die abdij van Zoetendaal, die heeft een begin gekend, een bloeitijd, maar dan ook een verval. Misschien om nu de geschiedenis een beetje af te ronden, wanneer is die vervalperiode dan ingetreden en wat waren daar in feite de oorzaken van dat een bloeiende onderneming eigenlijk dan toch failliet is gegaan, om het in 20 eerste termen uit te drukken?
Onze tijd is hier eigenlijk zeer kort om daar grondig op die vraag grondig in te gaan. Ik wil hier voor veel zaken die ik had willen zeggen verwijzen naar het boek van professor Dr. Van Mingroet dat voor het Davidsfonds van Maldegem geschreven is omtrent die abdij van Zoetendaal. Het ontstaan van het boek van de abdij, over de abdij van Zoetendaal is al enkele jaren terug te bepalen. Het is professor Van Mingroet die mij toen schreef naar aanleiding van een passage in Maldegems erfgoed deel 1 omtrent Zoetendaal, dat hij misschien de bevoegde persoon was om over de abdij van Zoetendaal eens uitgebreid te schrijven. Het Davidsfonds van Maldegem is daarop ingegaan en we prijzen er ons vandaag gelukkig mee. En ik hoop dat veel mensen die geïnteresseerd zijn in streekgeschiedenis, ik bedoel hier niet alleen geleerden of forsers of mensen die van nu al meer weten over de tijden van vroeger, maar ook de gewone mensen, dat ze zouden het boek zich aanschaffen om een kijk te krijgen in die tijden van vroeger, in de tijd lijkt hij zich hier heeft afgespeeld, ook in Maldegem. De titel van het boek is enigszins misleidend. Er is de titel Zoetendaal, de abdij van Zoetendaal te Maldegem, een kroniek. Maar in feite was de abdij van Zoetendaal ook strekte zij zich uit over Moerkerke en over Aardenburg en in nog zoveel andere gemeenten van het Meetjesland en West-Vlaanderen had zij eigendommen. Bij zoverre dat veel mensen uit de omgeving en zeker uit het Meetjesland ook kunnen geïnteresseerd zijn in dat werk. Professor Van Mingroet heeft op een meesterlijke manier De abdij van Zoetendaal is gesitueerd in het landschap, in de streek dus, in de tijd, in het kerkrechtelijk milieu, in het burgerlijk milieu van zijn tijd. Bij zoverre dat wij bij de lezing van dit boek een algemene geschiedenis van Vlaanderen voor ogen krijgen. Daarin zie ik trouwens de grootheid van dit werk. We prijzen ons gelukkig zeggen nog eens dat we een universiteitsprofessor, die van Maldegem van geboorte is, hebben kunnen krijgen om een werk over Zoetendaal te schrijven. De bloeitijd van, om in te pikken op de vraag van Patrick eigenlijk, ik ben er een beetje van afgeweken. De bloeitijd van de abdij lag in haar eerste eeuw. In de 13e eeuw, moet ik hier zeggen. Nadien is die bloei wat afgezwakt. Tot in de 16e eeuw er eigenlijk een verval gekomen is. Het verval was niet alleen materieel of stoffelijk. Het was ook moreel, religieus. Het is niet met Zoetendaal alleen dat het dan slecht ging op allerlei vlakken. Ook andere abdijen hebben last gehad, geestelijke instellingen. We leefden in de heuzentijd. En met de komst van de reformatie dan, de stichting van de Jezuïtenorde, hebben we dan beleefd dat de verlaten abdij van Zoetendaal met al haar bezittingen geschonken werd, zowel door de bisschop van Brugge, de eerste bisschop van Brugge, als door de paus, als door Philips II, aan de jonge Jezuïtenorde, omdat zij haar college zou kunnen oprichten in Brugge. Maar we moeten daarbij zeggen dat de Jezuïten eigenlijk voor het geestelijk erfgoed van de abdij van Zoetendaal grote zorg hebben gedragen. Ik bedoel bewaren van de oorkonden, van de eigendomsstukken en al wat er nog restte van wat eens de abdij van Zoetendaal was. Ze hebben er wel werkelijk zorg voor gedragen.
Misschien vooraleer we iets concreets gaan vertellen over het boek, over de vorm en zo meer, en ook nog iets over de schrijver, dacht ik. Misschien nog even het woord aan Etienne voor de volgende muziek die nu rechts klaar ligt.
Het laatste nummer komt namelijk uit de LP Kleine Parels van Grote Meesters van het Kamerkoper Ensemble Theo Mertens. Dit jaar uitgegeven en ook de Davidsonsleden kunnen zich dit jaar aanschaffen. Wel, dat quintet van Theo Mertens dat bestaat 25 jaar. Het is een zeer voortreffelijk Vlaams ensemble. En het heeft reeds 900 concerten op zijn actief in alle landen van Europa, de Verenigde Staten en ook in de Filipijnen. En daarbij heeft dus de Vlaamse muziek altijd centraal gestaan. Dit jaar geeft dus, zoals ik reeds zei, het Davidsfonds een plaat uit. Het is reeds de zesde van Theo Mertens met als titel Kleine Parels van Grote Meesters. Hoe de Duitse romantieker Schumann klinkt in een bewerking voor en een uitvoering door koperblazers, kunt u beoordelen in het nummer Traumerei.
Tot zover ook Theo Mertens, het laatste hoofdstukje, Patrick.
Inderdaad, Jan, als ik even een korte afronding mag maken tot waar we tot op dit moment gekomen zijn. We hebben dus een schets gegeven van het Zoetendaal van de middeleeuwen. Dan zijn we ook beland bij het boek van dokter Van Mingroot. Nu, deze beide dingen hangen natuurlijk zeer nauw samen. Het boek van dokter Van Mingroot gaat over alles wat zich in Zoetendaal bevonden heeft, wat daar gevonden is. Maar dat wordt dan ook nog eens nadrukkelijk tentoongesteld, veel van het materiaal geloof ik wel, op de boekenbeurs die nu volgende vrijdag, zaterdag en zondag doorgaat. We hebben het in dit uur nauwelijks kunnen hebben over al de opgravingen, over al het gevonden materiaal dat daar op Zoetendaal zelf boven gehaald is. Maar een en ander zal te bezichtigen zijn. En voor materiaal is dat dan toch nog altijd een betere manier om het aan de mens, aan de geïnteresseerde over te brengen dan via dit radiomedium. Dus misschien is daarover, wat zal er zoal te zien zijn op die boekenbeurs in verband met Zoetendaal?
De, verschillende aspecten van de tentoonstelling zijn de volgende. We hebben een algemeen aspect waarin het materiaal vooral zal geleverd zijn door Pater Goegebeuren van Neslaar. Dat zal handelen over Augustinus en over enkele voorname personen uit de Augustijnerorde. Dan hebben we het deel met illustraties uit het boek. Meneer Van Mingroet heeft ons zijn volledige illustratie in verband met Zoetendaal ter beschikking gesteld. We zullen dat in de mate van het mogelijke ophangen voorzien van opschriften op de panelen. Dan is er het derde deel en dat is wat we menen te mogen tentoonstellen als resultaat van de opgravingen op Zoetendaal. Er zullen er ook een paar foto's bij zijn die genomen zijn op het ogenblik van de opgraving. En u zult een idee krijgen van het blootleggen van een paar middeleeuwse tegelpaden. U zult de graven zien die blootgelegd zijn. Ik wil hier tussen haakjes vermelden dat wij een zeer zeldzame voorname tegel gevonden hebben, de zogenaamde Reinaardtegel. En ook een stuk lok. Dergelijke stukken en nog veel meer kunt u op de tentoonstelling komen zien.
Ik geloof, Jeroen, dat het boek dat daar dan ook uiteraard zal voorgesteld worden en te koop zal worden aangeboden, samen met de tentoonstelling zelf, zowel de wetenschapper of de geïnteresseerde met wetenschappelijke inslag, zowel als de leek, zal kunnen boeien. Ben ik juist in die veronderstelling?
Aan de hand van wat we mogen afleiden uit intekeningen op het boek, weten we dat uiteraard dat zeer veel vakgeleerden, zeer veel historici en geheimkundigen belangstelling hebben voor het werk. Maar we willen hier toch benadrukken dat het boek op niet op de tweede plaats, ik mag zeggen, eveneens op een voorname plaats geschreven is voor de gewone man. En het is zo leesbaar gemaakt door professor Van Mingroet dat wij het iedereen kunnen aanraden.
Vooraleer ik Jan het laatste woord geef, nog een 10 seconden vraag, Jeroen. Ik denk dat vele mensen in Maldenham, ik ben daar zeker van, met die vraag in hun hoofd zitten. Je moet maar ja of nee antwoorden hoor, maar de geruchten doen hier al jarenlang de ronde dat er een gang bestaat onder de grond van Zoetendaal naar Plezende. Waar of niet waar?
Ik kan er met enkele woordjes op antwoorden dat het legende is. He, dat het
dus,
zuiver bij de legende.
Tot oordeel van de wetenschap.
Legende mag verwezen worden.
Niet waar.
Ja. Niet waar, ja.
Oké. Okay. Jan, we reizen tegen de tijd. Het laatste woord is voor Etienne.
Wel ja, graag. Er kon hier uiteraard nog veel meer verteld worden, maar voor al de andere aspecten verwijzen we naar het boek dus van professor Van Mingroet. Dat wordt voorgesteld op de opening van de boekenbeurs nu vrijdagavond in de Hilde om 8 uur. Het is een boek van 280 pagina's met 100 illustraties en daar is het nog te verkrijgen tegen de prijs van 600 frank. Nadien betaalt men de prijs van 700 frank. De boekenbeurs is ook voorts nog te bezichtigen de vrijdag voor de scholen, de vrijdagavond uiteraard bij de opening, de zaterdagmiddag tussen 14 uur en 20 uur en ook dan de zondag tussen 10 en 12 en tussen 14 en 20 uur. Ten slotte wil ik er ook nog op wijzen dat de zaterdagavond er ook een boeiende literaire avond is met Anton van Wilderode over zijn boek Er is maar één land dat mijn land kan zijn. En ik wil sluiten met dank te zeggen aan Radio Saturnus die ons de gelegenheid heeft geboden om ons boek over Zoetendaal voor te stellen. En ik wil ook het ganse bestuur van het Davidsfonds danken dat zich heeft ingezet voor de realisatie van dit prachtige boek. En alle luisteraars nodig ik van harte uit, belangstellenden, om een bezoek te brengen aan onze boekenbeurs en aan de tentoonstelling.
Goed, Geren, gelaten tijd is om. We nemen vlug afscheid ook met jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid en de luisteraars te hopen dat ze ook volgende week weer van de partij zijn. Tot dan.